Ik ben samen met adviseur Bodem en Bemesting Zoe Borie.
Twee weken geleden waren de bloemetjes en nu zie je dus echt al de peulen.
Op bezoek op het gemengd landbouwbedrijf van Stijn de Wulf.
Ja, ik ben Stijn van Ledegem.
38 jaar.
Getrouwd met Charlotte. Melkvee is eigenlijk wel onze hoofdtak. Daarnaast hebben we nog akkerbouw. En dat is voornamelijk aardappelen, suikerbieten, uien, wortelen. En natuurlijk ook het voeder voor de dieren.
Vanaf 2009 is hij zelf aan de slag als boer, maar het bedrijf kent een voorgeschiedenis.
Het bedrijf is overgenomen van mijn ouders en het was eigenlijk ook al melkvee die daar aanwezig was en akkerbouw. De teelten, wortelen en uien zijn er wel bijgekomen. En door de jaren heen is het natuurlijk wel een beetje gegroeid, het bedrijf.
Mede door de groei van zijn bedrijf heeft Stijn meer focus gelegd op bodemverzorging. En daarvoor zijn Zoe en ik hier beland om in te zoomen op Stijn zijn inspanningen rond bodembeheer. Want momenteel past hij enkele interessante technieken toe.
De groenbedekkers, dierlijke mest, niet gaan ploegen. Die mengteelt is maïs met klimboen gedaan.
En beginnen doen we bij zijn teeltrotatie. Want dat is voor Stijn de basis.
Ja, dat was eigenlijk al iets wat we vroeger ook wel altijd deden. Dat was eigenlijk altijd wel een beetje de basis. Vroeger was er wel geen vaste teeltrotatie. Eigenlijk ben ik er inderdaad wel een beetje mee bezig geweest. Hè. En
ja.
In die zin van dat we het teeltplan toch iets minder intensief gaan maken. Want vroeger was het nogal vaak intensief, rooivrucht na rooivrucht. En allez, we merken dat dat toch wel te uitputtend is voor de bodem. Oké, ja, het is natuurlijk nog altijd een beetje in een evenwicht tussen het financiële rendement en de zorg voor de bodem. Maar we zijn er wel van overtuigd dat we toch een iets minder teelplan moeten naartoe streven. Ja.
En vanuit die gezonde overtuiging heeft Stijn in 2019 zijn eerste stappen gezet naar een betere bodemgezondheid.
En dan hebben we die eerste stappen gezet en dat was dan eigenlijk... Die eerste stappen worden eigenlijk niets doen. Niets doen. Het komt een beetje dubbel over misschien, maar de eerste stappen worden dus eigenlijk niet gaan ploegen. Dus stoppen met ploegen. En dat deden we dan voornamelijk uit de optiek van tijdbesparingen en dieselbesparing. En ook in die moment zijn we eigenlijk in contact gekomen met Inagro. Het was dan nog met de voorganger van Zoe, Frankie. En zijn we in een bodemgroep gebracht. En daar hebben we veel van andere boeren en adviseurs in die groep geleerd. En dat was eigenlijk een beetje de grondbeginsel.
B3W is de begeleidingsdienst voor betere bodem- en waterkwaliteit. En daarbij gaan we eigenlijk samen met de landbouwer streven naar een betere bodemkwaliteit en dus waterkwaliteit. En dat is een van de eerste bezoeken bij landbouwers. Nee, het eerste bezoek dat ik bij landbouwer heb gedaan was ook bij Stijn. Dus ik dacht direct dat is de standaard.
Ja, dat is een heel grote meerwaarde die groep. Gewoon iets heel simpel van zou je het aandurven voor die teelt, die groenbedekker of die grondbewerking, echt heel praktijkgerichte zaken dat we direct dan toepassen of niet toepassen of erover discussiëren op die manier of ik zou het op die manier doen.
En dat ondersteuningsteam organiseert bijeenkomsten voor landbouwers zoals de focusgroepen.
En focusgroepen zijn groepen van 6 tot 8 landbouwers die 3 keer per jaar samenkomen. En op zo'n samenkomst wordt een expert uitgenodigd. Gaan we een bedrijf bezoeken of gaan we een keer naar een demodag gaan kijken met de groep? Dat is allemaal een beetje gedreven door de landbouwer zelf, wat dat zij zelf interessant vinden. Zeker in de groep van Stijn is al redelijk lang dat ze mee gaan, denk ik 8-9 jaar al. Ja, van 2019, dus dat is al een eindje. Dus moeten we soms wat creatiever zijn om het interessant te houden voor hun. Er zijn altijd heel veel dingen te doen.
Ja. Dat lukt wel even voor het interessante. Er zijn nog altijd heel veel dingen dat we kunnen bileren en ontdekken. Dus,
en het komt ook superveel uit de groep, omdat jullie zelf ook met veel bezig zijn.
Ja. Dus, ja. We gaan zelf ook op onderzoek. Om een interessant artikel vinden op internet, wordt het in de groep gedeeld. En heeft iedereen zijn mening of zijn gedachten erover. En, daaruit zien we toch wel wat er eventueel interessant is, vond ik wat dieper op in te gaan.
Dat is wel leuk. En ook een geavanceerde groep dat misschien een beetje bijzonder is. Want in andere groepen beginnen we meestal met zo de basis. Bijvoorbeeld, we gaan een bepaalde techniek een keer bij alle landbouwers gaan toepassen en gaan kijken, vinden zij dat dat werkt of wat doen ze anders of zo. Terwijl dat nu eigenlijk gewoon, we gaan samen een ding bekijken en we weten eigenlijk allemaal evenveel.
Maar ooit begon het bij Stijn ook met de basis. En dat was het begin van het niet-kerend werken op zijn velden.
De motivatie, ja, ja. Omdat we gewoon gezien dat het lukt zonder. Ja, dat het beter is zonder.
Allee. Eerst te zien van anderen en dan zelf proberen.
Oh, ja, inderdaad. Ja, dat we het, ja. Door die bodemgroep, dat we het, elkaar toch een beetje motiveren of ophetsen. Van, laat die ploeg aan de kant. Ja.
En net zoals andere landbouwers van B3W verdiept Stijn zich vanaf dan in de verschillende lagen van de bodem.
Toen we eenmaal een beetje dooran van ja, dat ploegen, dat hoeft eigenlijk allemaal niet. Ze moeten dan nog wel gaan focussen op die grondbewerking. Wat dan nu al evident lijkt eigenlijk, dat, dat het met minder bewerking ook even goed kan. Maar dat, dat komt dus doordat in de grond wel wat verandert. En, we gebruiken ook groenbedekkermengsels en daar zien we eigenlijk dat we bijna een teeltrotatie van 7 jaar in een paar maanden kunnen doen, omdat er 7 plantenfamilies in dat groenbedekkermengsel zitten.
In dat plan is het vooral de brede teeltrotatie die frappant is. En de omschakeling naar niet-kerende bodembewerking is uiteraard een uitdaging geweest voor Stijn.
Ja, ik moet toch wel eerlijk zeggen dat het allemaal niet zo evident leek, die omschakeling, want ik heb er zelf ook mee geworsteld. En je moet er wel een beetje je teelplan gaan aanpassen. Vroeger was er nogal veel de combinatie met een voorteeld gras, dus dat het gras werd gemaaid en dat er nog een graszode afbleef die dan moest vernietigd worden. En dat is eigenlijk in het systeem van niet ploegen niet zo evident. En al zeker niet als je wilt een teeltlek aardappel erachter zetten. En toen hebben we wel besloten om, als we in onze teeltrotatie, dus na het 2 of 3 jaar gras kruiden, hebben we toch gekozen voor de teelt van suikerbieten. Omdat die minder intensieve grondbewerking vraagt dan bijvoorbeeld aardappelen. Omdat je toch moet een losse rug kunnen maken. En in die graszode is dat heel moeilijk. Dus wij wilden aanpassing moeten doen. Maar eigenlijk komt het ook al zodanig evident dat we die aanpassing eigenlijk echt wel gaan doen, omdat we ervan overtuigd zijn dat ploegen niet goed is. En dat we niet willen teruggrijpen naar die ploeg. Absoluut niet.
We zien zo dat afhankelijk is van je voorgeschiedenis, van je perceel, dat daarvan afhangt hoe zwaar dat is om over te schakelen naar die keer. We kennen ook een landbouwer die nog maar 2 jaar is overgeschakeld, maar die eigenlijk ook geen negatieve effecten ervent van niet meer te ploegen, omdat er ook in het verleden nooit geploegd is geweest. Ze heeft dat land overgenomen van een andere landbouwer die maar op 50 centimeter ploegde, dus dat was weg. Allee, die ploegzool was er niet. Dus die had die verdichting niet, geen nadelige effecten. Dus ook afhankelijk van je onkruiddruk op je perceel. Dus hij ondervond geen slechte zaken bij de overschakeling. Maar ik denk bij landbouwers die al heel lang elk jaar ploegen, dat wel misschien moeilijker kan zijn voor over te schakelen.
Ja, het evenwicht tussen die intensieve teelten en toch nog financieel rendement zien te halen, dat is nog een beetje een zoektocht dat we moeten zien.
Een zoektocht, dat is het zeker. Maar ondertussen heeft Stijn een plan uitgewerkt waarbij de bodem centraal staat. En dat ziet er als volgt uit.
Nu dus doen we dat we kunnen een maaivrucht afwisselen met een rode vrucht. Dus die maaivrucht, dat kan in ons geval kan dat graan zijn. Of mais, een beperkte mate, nog altijd. Na die maaivrucht kan er een groenbedekkermengsel gezaaid worden. En, om een concreet voorbeeld geven, tarwe, wintertarwe. Achter die wintertarwe groenbedekkermengsel. Het jaar erop aardappelen. Ja, dus moet je zien te maken door die wisselvalligheden van het weer, omdat we niet te laat zien te geraken. Dus dan de aardappelen op tijd kunnen gerooid zijn en in goede omstandigheden. En daarachter proberen we dan weer een graangewas te zaaien of een groenbedekker. Waar we dan het jaar erop weer een maaivrucht gaan zetten. Dus dat graan of maïs of een ander gewas dat niet moet in de grond gehaald worden voor te rooien. Dat is een beetje toch hoe ze, hoe ze opzet. Dat we niet, want vroeger was dat veelal zo, suikerbieten wortelen, aardappelen. Goed, en dan één keer tarwe en dan beginnen we weer opnieuw. Mm. Eigenlijk is dat te uitputtend voor de grond. Dat is toch mijn optiek ervan, ja.
Want de grond moet soms even rusten. En de rusttijden zijn bij Stijn door de jaren heen stevig in oppervlakte gegroeid, maar ook in tijd gestegen, waar op zijn beurt dan weer positieve effecten aan de bodem teruggeeft.
De eerste stap wordt in 2019, dus we zijn in 2024. Dus dat is toch een termijn, een periode van 5 jaar. En het is nu 2 jaar dat er niets meer wordt geploegd. Dus dat is al nog vrij recent. Hè. Ja. Dus niet alle percelen zijn op die manier beheerd of bewerkt. Of juist niet bewerkt. Hè. Dus ja, het gaat wel een beetje geleidelijk aan. Maar goed, ja, een periode van 5 jaar kan er wel heel veel. Hè. En allee, ja. Kijken we dat zelf niet voldoende naar, we zijn altijd bezig van ja, wat kunnen we nog doen voor te verbeteren. En die focus ligt eigenlijk veel meer daar bij mij dan eigenlijk hetgeen dat...
Als we vooruit kijken.
Ja, maar eigenlijk om een keer achteruit te kijken, moet je misschien toch wel durven zeggen van ja, oké, okay, ja, men toch al wel wat stappen gezet heb een relatief korte periode gehouden.
Ja. Ja, zeker.
Dat we zien dat die, allee, ja, door die verschillende types aan beworteling is die een grond heb zodanig beworteld dat die geen grondbewerking hoeft. En het kan met geen één enkele grondbewerking even goed gedaan worden dan het eigenlijk bodemleven en de begroeiing die erop staat.
Wat maakt dat je mijn gezond bodemleven ziet?
Dat is een vaag begrip, denk ik, bodemleven, omdat we het niet kunnen meten. Dus dat is niet zwart op wit weer te geven. Maar ik denk zeker dat als het heel veel geregend heeft en je ziet de wormen naar boven komen om, en zo wat hoopjes verschijnen, dat dat een heel goed teken is. Als je merkt dat je bodem goed verkruimelt, ik zie geen scherpe blokken, ik zie veel wormen, het valt goed uiteen, dat is een beetje, ja, dat ruikt goed, je weet eigenlijk gewoon.
Dat is misschien inderdaad nog het strafste van al, dat wij als landbouwer niet weten wat er daar eigenlijk in de grond allemaal zit en wat er allemaal gebeurt. Die groenbedekkermengsel, wat dat met je grond doet, je kunt dat eigenlijk zo moeilijk te beschrijven eigenlijk, of dat je het eigenlijk echt moet met je eigen ogen zien wat dat eigenlijk die grond is. Ja, valt het zijn eigen open. Ja, goed, misschien moet ik wel zeggen, we zitten hier nu ook wel niet op de hele moeilijke grond. Maar we weten wel voorbeelden van mensen die in onze bodemgroep zitten, die in zwaarder grond zitten, die hetzelfde effect hebben.
En Stijn beschikt op zijn percelen over zandleemgrond, die vrij goed bewerkbaar is en al verschillende factoren ziet verbeteren.
Ja, minder water op het land staat. Dat water gewoon veel beter infiltreert in de grond. Die dan natuurlijk het logische gevolg al droog is. Zit dat water nog altijd in die bodem of in die spons?
Ja. Maar of dat voldoende zal zijn om het watervraagstuk op te lossen, is nog een beetje gissen.
Ik weet niet of we het gewoon volledig kunnen oplossen met de bodeminfiltratie beter te maken, maar ik heb er wel een goed gevoel op. Maar als die bodem verbetert en dat koolstofvertal verhoogt, gaat die gewoon meer water opnemen en meer water vastnemen en dan ter beschikking kunnen stellen in droge periodes. Maar, ja. Het is nog te vroeg voor de uitspraken, of harde uitspraken over te doen. Maar mijn gevoel zegt dat wel gaat goed komen. Als ik zie op een korte periode wat er al kan veranderen, dan...
Stijn beschikt dus over een zandleemgrond. Maar Inagro ondersteunt en begeleidt ook landbouwers die over een zware kleigrond beschikken op hun percelen.
Dat is een project met 10 landbouwers die eigenlijk allemaal op hun eigen manier niet kerend werden in de zware kleigrond. En dat is, daar zie je wel dat er heel veel verschillende manieren zijn om dat te benaderen. Het principe is dat ze dus de winterploegen achterwege laten, wat dat er historisch wel gedaan werd. En dan op allemaal met verschillende machines, machinecombinaties, teelten, plannen, toch proberen niet keren te werken. Maar dat project is dus nu nog bezig en we zijn aan het kijken om hun kennis te verzamelen en brede verspreid kunnen maken naar andere landbouwers die daar misschien ook mee willen beginnen. Wat zijn de dingen dat we toch al zien dat werkt niet zo goed en zaken die dan wel goed werken.
Stijn is altijd op zoek naar verandering wat gunstig is voor zijn bodem. En zijn positieve mindset brengt hem heel ver. Daarom staan er sinds enkele jaren ook graskruiden op zijn veld.
Wat dan we ook dan doen, is die grasklaver voorheen, maar nu zijn het eigenlijk graskruiden, die dan we ook die een 2 of 3 jaar meenemen in de teeltrotatie.
Ja, heb het, okay.
Dan tijdelijk graskruiden. Ja. Tijdelijke graskruiden. Ja. In die kruiden zit er ook klaver, maar er zitten nog extra componenten in. Chicorij, weegbree. Ik dacht nog, is het iets van... wel de peterselie of zo. Allee, omdat er ja, een diepere beworteling is van die kruiden. En ook ja, extra toevoeging van mineralen zou overbodig zijn. Het feit dat die kruiden in het grasmengsel zitten.
Ja, ja. En zie je daar ook al resultaten van?
Ja, dat is eigenlijk wel nog een beetje te vroeg, omdat eigenlijk... ja, als het gras ingekuild wordt, zie je altijd alweer bijna een half jaar tot een jaar verder. En voorgaand jaar, hetgeen wat we nu nog aan het voeren zijn, is van, dus van oost 2023, was dat nog maar gedeeltelijk graskruiden. Dus het aandeel was vrij beperkt. Nu is dat al groter, maar we zijn daar nu nog niet van aan het voeren. Dus kunnen we daar nu nog niet echt uitsluitsel over brengen. En eigenlijk is dat wel een beetje van veel dingen zo. Dat we het nog niet echt kunnen hardmaken of zwart op wit zeggen, maar ons gevoel is ook wel belangrijk. En ons gevoel zegt wel van, dat het zeker even goed is. Ja. Dus ik ga nog niet durven zeggen dat het beter is, maar het is zeker even goed. Mm-hmm. Of gewoon klassiek grasland die met kunstmest bemest wordt. De productie is zeker even goed. Maar ja, buiten de winst dat je natuurlijk hebt dat er geen kunstmest opgegaan is. Ja. Zowel financieel of naar het bodemleven toe.
Maar je hebt dezelfde opbrengst en het is even goed voor de, ja, voor de dieren.
Ik zou durven zeggen, zelfs beter, maar ja, weer al kun je dat nog niet echt hard maken.
En over kunstmest gesproken, gebruikt Stijn dat product nog steeds, omdat het toegelaten is in het reguliere systeem. Maar hij probeert wel het gebruik ervan zoveel mogelijk als kan te minimaliseren.
Dus heb de graskruin niet, omdat er daar klaver in staat. En die klaver fixeert stikstof vanuit de lucht. Granen, een heel klein beetje. Vorig jaar eigenlijk niet, omdat er toen drijfmest is kunnen opgereden worden. Maar door het natte voorjaar is dat niet gelukt. Is er dan toch wat kunstmest op gegaan. Aardappelen een heel klein beetje. En toen nog vooral in de vorm van granulaat of bladvoeding. Wortelen niet, suikerbieten ook niet. Uien ook wel nog, ja. Omdat we ook niet... we kunnen niet alles in een keer doen en maïs, omdat we daar ook vlinderbloemen bij zetten. Dus dat ook niet. Dus ja, heb de graan en heb dat koolzout, is er een klein beetje geweest, en heb de aardappel. Ja. En de uien, ja, oké. Okay. Maar al het andere eigenlijk... Ja.
Wel, dat is ook nog in de overschakeling.
Ja, ja, in de maar afbouw. Ja, het is ook al minder op die teelt, ja, maar dat wel nog eens. Ja. Durven ja, minderen. Er wordt
veel... Wanneer ben je beginnen afbouwen eigenlijk?
Dat is eigenlijk ook nog maar... vorig jaar eigenlijk. Oh ja.
En de overige noden worden aangevuld met dierlijke mest. En daar heeft Stijn een bijzonder logische verklaring voor.
Kwaliteit, is het daar ook mee bezig? He,
ja, ja, zeer zeker. En eigenlijk is het te absurd voor woorden. Toen nog altijd kunstmest bij je gedaan. Terwijl dat volgens mij, ja, dierlijke mest... Oké, ja, je werkt misschien wel traag, maar goed. We moeten dat niet willen dat die snel werkt. Als een plant gegroeid wordt met, of opgekweekt wordt met kunstmest... Ja, die... Dat is ook een vorm van stress en wil ik gewoon maar zeggen dat ze vatbaarder is voor ziekten. Die stal staat er van in 2013, dus toen waren we er nog niet heel in bodem waren we nog niet mee bezig. En toen hebben we wel gedaan wordt wat er overal gedaan wordt. Dus is het, ja, drijfmest en een drijfmestkader. Moesten we dat vandaag opnieuw doen, zo misschien wel op een andere manier doen. Want volgens mij is staalmest toch... veel meer waard, omdat die CN-verhouding, dus de koolstof-stikstofverhouding van staalmest, ligt veel dichter bij de CN-verhouding van de bodem. Terwijl dat die van drijfmest een heel stuk lager ligt.
En om dat tekort te compenseren, voegt Stijn bepaalde componenten toe om de mest rijker te maken.
We proberen wel nu ook wat toevoegingen aan de mest te doen van bacteriën of humuszuren voor dus die negatieve effecten te verminderen. En dan met die merken we ook wel dat de uitstoot in de stal ook minder gaat zijn.
En Stijn kijkt zelfs een stapje verder.
Op termijn de voeding. Het feit dat we hier en daar al een beetje, ze noemen dat dan, met een netwerk aan het bouwen zijn, worden we hier en daar wel iets. En we zien toch wel dat er eigenlijk praktijkvoorbeelden zijn. Ja, dat eigenlijk de voeding van de koe bepaalt hoe kwalitatief dat de mest is. En, het ding is, voor het simpel uit te drukken, dat een drijfmest veel te veel neigt naar kunstmest in de traditionele geval. Maar dat die eigenlijk echt goeie, dat er weinig ammoniakale of weinig nitrische vorm in zit, maar dat die eigenlijk al gebonden is aan de koolstof, ja, is die gewoon beter. Ja, en kan het in een bodem, had die daar geen negatief effect van in. Maar goed, in die overgang nu proberen we dat een beetje te verminderen met bacteriën en humuszuren.
Stijn is dus met van alles en nog wat bezig om zijn bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Met een gemeenschappelijke focus in al zijn beslissingen op zijn bodem. En een vorm waar hij zich de voorbije tijd ook op heeft toegespitst, zijn de mengteelten.
Ja, mengteelten is dat je je veld eigenlijk benut, of je jaar, seizoen benut, met eigenlijk twee teelten tegelijk. Like bij Stijn wordt er verschillende mengteelten gezet, dat we ook met B3W opvolgen. Dat we graag willen zien hoe dat ze ontwikkelen. Zoals, ja, wat heb je hier allemaal? Mais en klimboom. Ja, die graskruiden is eigenlijk ook een mengteelt.
Ja, tuurlijk. Ja, die graskruiden is eigenlijk al de gemakkelijkste mengteelt dat iedereen melkveehouder zou aanraden. Dat is eigenlijk het gemakkelijkste. Met minst inspanning kun je dat toch heel veel doen. Maar inderdaad, we willen een stapje verder gaan en we willen dat in die andere voederteel. En eigenlijk zullen we dat dan nog wel een stap verder gaan en dat in onze marktteel ook zien te doen. Maar goed. Toch loopt me echt wel.
Toekomstvisie.
Ja. Dus, maar die mengteelt, dus men is maïs met klimboon gedaan. Het is al enkele jaren dat we dat ook proberen.
Ja. Maïs en klaver?
Ja. Maar goed, het is nog niet zozeer om die voederwaarde te verhogen dan om dat te doen in die maïs, want het is vooral voor die bodem te verbeteren.
Want er zijn heel wat redenen waarom de bodem bedekken met mengteelten bevorderend werkt. En een collega-landbouwer vertelde die wijze raad aan Stijn.
Een plant die alleen staat in monocultuur, ja. En als ze al onder stress staat, gaat veel rapper aangevallen worden door ziekten of plagen dan als ze in een mengteelt staat. Ja. En je kunt dat eigenlijk heel breed gaan opentrekken. We hebben ook onderzoek gedaan in koolzuid. En dat is eigenlijk een voorbeeld dat je kunt zien met ziekten en plagen, dat ze zo ook nog gevoeld of ja, allee. Maar in dat koolzuid hebben we dat wel gezien, dus we hebben een onderzoek gedaan van linzen en Alexandrijnse klaver in het koolzuid. En daarin zagen we dat, dat er geen één duif op aankwam. Ja, maar dus als je dat perceel aan passeert of als je erin loopt, ja, ging je zelf ook niet zien van dat is hier een perceel koolzuid. Dus die duiven gaan dat ook niet zien. En dat kunnen we nu heel visueel gaan voorstellen. En bij die andere teelten is dat eigenlijk juist hetzelfde dan die bladluizen of andere. Ja.
Ze versterken elkaar eigenlijk.
De teelt versterkt elkaar op alle vlakken. Ja. Op alle vlakken. Ja.
En letterlijk bij die klimboon en die mais zien we dat eigenlijk ook, dat die klimboon dus op die mais groeit. Dus dat benut, ze benutten elkaar eigenlijk.
Ze benutten de stengel van de mais.
En het zijn nog andere voorbeelden daarvan en andere voordelen daarvan. Ik denk ook, je bodem is meer bedekt. Dat is sowieso voor je onkruid druk. Maar ik zou niet zeggen dat het in de praktijk ook zo is. Ik weet niet of dat jij dat ondervindt.
Doordat we nog in een klassiek systeem zitten, wordt er ook nog onkruidbestredingen gedaan in chemisch. En in die mengteelten is dat wel moeilijk, zijnde van mais. En dan moet je zien op het juiste moment te kunnen wietagen of schoffelen. En dat was wel dit jaar een beetje een uitdaging geweest. Maar eigenlijk zit er dan ook weer een logische verklaring achter. Want waarom groeit er onkruid in de grond? Omdat die wel bedekt worden. Dus, en als hij zorgt dat die bedekt is met klaver bijvoorbeeld of met een mulch, dat ik dat ook al gedaan heb, gaat er misschien ook wel minder onkruid groeien.
En iets waar Stijn sinds kort mee bezig is en ook nog verder in zou willen experimenteren, is het mulchen.
Experimenteel, maar vorig jaar en dit jaar ook een DL. Maar we hebben dat maar op heel kleine schaal gedaan. Maar we zien dat ook wel positieve effecten van dat in de bodem toe weer al. Dat die, op 30 graden is dat die gewoon minder opwarmt, je blijft koeler, dus ook weer het bodemleven gaat minder vernietigd worden doordat die mulch lager ligt, want dat is die voeding voor dat bodemleven die daarop ligt. Dus,
en vorig jaar hebben we dat heel visueel gezien, dat je een stuk in geen mul zat eraan en een stuk wel in aardappelen. En echt met de thermometer, en het was waarschijnlijk 3 graden verschil, dat je kon zien op de thermometer.
En dat was dan nog niet op die warmste dag zelfs.
Ja, maar het was een periode zo, 25 of zo, dat je het wel echt het verschil zag. Okay. En wat gebruik je nu als mulch? Want vorig jaar was het rogge.
Ja, nu was het ingekuilde rogge.
Ah ja, oké.
Dat is heel, heel beperkt, want...
En ook weer op aardappel.
Ja. We hebben maar één strookje gedaan. En nu wordt het eigenlijk opgevolgd ook, maar van een andere afdeling. Hè.
En hoe komt dat je het maar zo beperkt doet?
Ja, de praktische haalbaarheid is moeilijk. Hè. En het brengt een kost met zich mee en Ja, het is zo voorzichtig, een beetje zoeken wat er kan en al. Minder een strook onderzuigen dan in aardappelen. Dus dat is eigenlijk de companion crops. Dat we eigenlijk al zo ze, bijvoorbeeld na de wintertarwe zouden. Maar na aardappelen, in het geval is er dan meestal geen tijd voor zaaien te zaaien. Dus zaaien met mij eigenlijk tijdens de teelt. Denken we ook dat er gaan moeten, het feit dat er, als er meerdere teelten staan, zit er een ruimer aanbod aan bodemleven. En daardoor, met hoe meer hoe bodemleven dat er is, hoe minder kans dan de slechte gaan kunnen in overhand nemen.
Meer biodiversiteit ondergrond zijn.
Ja.
En zo herinnert zich nog een veelzeggende vergelijking daarover van een collega.
In een zaal met mensen, als je met 50 man zit in een zaal en er komt een slechte binnen, gaat niemand er naar kraaien. Maar als je met 3 bent en er komt een slechte binnen, gaat iedereen toch wel ervan aangedaan zijn. Daar was ik van het kort op neer.
En daardoor eigenlijk tragen we er al die hoe... Het hof te maken, dat we het zo goed mogelijk ervoor doen.
Sowieso, biodiversiteit, bovengrond en ondergrond is altijd beter voor verminderen van plagen. Dus dat is eigenlijk met je mengteelt, doe je dat bovengronds en je biodiversiteit, maar ook ondergronds, omdat elke plant een specifiek type bodemleven aantrekt. Ga je dus met verschillende planten ook verschillende bodemleven types aantrekken en natuurlijk ook algemene types. En zo eigenlijk weerbaarder zijn opnieuw.
Stijn zet zich immens hard in, maar niet iedere landbouwer hoeft uiteraard hetzelfde pad te bewandelen.
Ik denk dat zeker ook ten eerste vertrekt vanuit de prioriteiten van de landbouwer zelf. Want ik versta zeker dat er sommige landbouwers zijn die daar nog niet willen op inzetten, omdat ze er nog geen financiële compensatie voor krijgen, wat ik ook wel versta. Maar ik denk in een veranderend klimaat en een extreem klimaat zorgen sommige dingen ook gewoon voor een gemoedsrust van de landbouwer. Dat is natuurlijk niet financieel vertaalbaar, maar een robuuste bodem gaat op lange termijn je inkomsten beter verzekeren dan andere zaken. Een robuuste bodem, maar ook een bodem met veel bodemleven en andere zaken die daaronder vallen, zijn erin belangrijk. Dat is moeilijk vergelijkbaar met verschillende landbouwers. Ik denk dat elke landbouwer dan moet kijken op zijn bedrijf, hoe werkt het hier en wil ik het toewerken of niet, dat is ook al een belangrijk. Maar als ze dat zelf ook belangrijk vinden, dan kan je beginnen kijken naar korte keten of eventueel op de markt gaan staan of met de overheid beheersovereenkomsten. Moet je inderdaad beginnen zoeken naar zaken die het financiële plaatje doen kloppen. Maar er is daar geen algemene regel voor, dus ik denk dat dat iets is dat elk landbouwer moet voor zichzelf bekijken.
Als laatste geef ik nog 3 tips mee van landbouwer en expert die jou zouden kunnen helpen in je verdere zoektocht naar een betere bodemgezondheid.
Die groenbedekkermengsels, dat vind ik zeker een tip voor de akkerbouwer.
Durven proberen, en dat hoeft niet direct op heel je bedrijf te zijn, maar op kleine schaal, op een stuk van een perceel, een keer iets proberen. Het bodemleven en de spade zijn de belangrijkste grondbewerkingsmethodes. En de spade is onmisbaar om te gaan kijken, is mijn bodem klaar om te bewerken.
In de volgende aflevering zal ik met een andere expert van Inagro op bezoek gaan bij een interessante landbouwer die vertelt over zijn inspanningen rond bodemgezondheid.